Welkom bij de Das Privé podcast. Tijd voor een van onze losse afleveringen naast ons wekelijks nieuwsoverzicht. Een featured interview. Vandaag heb ik Herman Maas bij me. Dag Herman.
Hallo.
Herman, jij bent behoorlijk actief, uiteraard met privacy. Dat is de reden waarom je ook op deze podcast komt. Maar daarnaast als iemand die heel veel bezig is met marketing bij een van de grootste marketingbedrijven Intracto. Je hebt jouw blog Daily Bits, waar van alles rond gebeurt, waar ook security en GDPR voorbij komt. Jij bent ook bij KBC betrokken geweest bij het onderzoeken van werken met wearables. Dus ja, al met al behoorlijk op het snijvlak van nieuwe technologie, marketing en dus privacy. Daar valt denk ik een hele hoop over te zeggen. Maar waar ik altijd benieuwd naar ben, omdat er iets is wat niemand komt van school af en zegt ik ga met privacy beginnen, is wat is jouw achtergrond? Wat heb je eigenlijk allemaal gedaan om te komen tot het vakgebied waar je nu hebt?
Ja, inderdaad. Ik ben 38, dus ik ga toch wel eventjes mee. En ik heb echt een IT-opleiding. Dus ik heb een IT-bachelor behaald. Daarna industrieel ingenieur zelfs nog verder gestudeerd. En ben ik echt in IT-consultancy terechtgekomen. Dus die eerste jaren was dat SQL Server Databases. Daarna 6 jaar SAP. Maar SAP in HR en payroll. Dus ik was betrokken in payroll-systemen en daar is natuurlijk heel veel privacy dat er toch wel bij komt kijken. Hmm. En ik moet zeggen dat 10 jaar geleden nog eigenlijk geen hot issue was. Als ik merk hoe dat er toen soms door HR om departementen werd gewerkt, dat is echt ondenkbaar in deze tijden. De printer die in de gang staat, waar gewoon hopen loonbrieven naast liggen voor een hele week, dat zou je nu niet meer mogen doen in een bedrijf. Na die periode in SAP was ik het toch wel een beetje beu, al die IT-problemen, al die IT-zaken, en ben ik naar de dark side overgestapt, naar marketing. Dus ik zit nu een 6-7 jaar in digital marketing. Mm-hmm. Inderdaad in een heel groot agency. Intracto, we waren met 50 toen ik erbij kwam. We zijn ondertussen met 1600, denk ik, in de Benelux. Wow. Dus we zijn een van de hele grote groepen aan het worden, waar ik als marketingstrateeg eigenlijk klanten gaan begeleiden met marketingvragen, met hun strategie. Doorheen de jaren is er dat aspect van privacy echt bijgekomen. Waarom? Ik ben iemand die altijd bezig was met IT, met technologie. Ik heb daar die HR-payroll-achtergrond naast me, en dan marketing, en dan komt er plots het GDPR aan de horizon. En is er plots heel veel vraag en nood aan mensen die toch wat verder kijken dan marketing, of verder kijken dan privacy. Die ergens tussen invallen en de twee werelden kunnen kijken. En in dat gat ben ik inderdaad gesprongen, om daar ook de leemte te gaan vullen van iemand die zowel aan de marketingkant ziet wat er gebeurt, maar ook wel aan de privacykant opvolgt van ja, maar wat zijn de regels nu eigenlijk?
En wat dan altijd de uitdaging is van hoe verdiep je je daarin? Hoe krijg je de kennis die daarvoor nodig is? Hoe heb jij dat aangepakt?
Ja, dat is een heel belangrijke. Ik ben altijd iemand die eigenlijk alles zelf zit uit te spitten en zelf bij te leren. Heel veel zit te lezen. Ik ben iemand die echt opstaat en gaat slapen met een tablet in mijn hand, met Feedly, met blogs, waar ik heel de blogs uitlees, forumdiscussies ga bekijken. Dus dat is eigenlijk een avondje voor de tv, is eigenlijk altijd bij mij ook met een tablet waar ik aan het lezen ben. En dus rond privacy, zaken zelf gaan uitzoeken, zelf gaan lezen. Ik zal een voorbeeld geven wanneer het onze privacycommissie, de gegevensbeschermingsautoriteit, weer met een nieuwe uitspraak komt. Dat zijn documenten van 60, 70 bladzijden. Ik ben een van die gekke jongens die dan die 60, 70 bladzijden eventjes gaat doorscrollen en gaat kijken van wat staat er nu in en wat is hun standpunt. En het is niet zo leuk, maar daar leer je wel heel veel uit. Dus op die manier heb ik het inderdaad ook zelf geleerd.
Ja, nee, dat doe ik ook, dat herken ik. Ik dan meer vanuit een rol waarin je vaak als DPO zit, maar wil je dat goed kunnen toepassen, zul je toch moeten weten wat de afwegingen zijn van de autoriteit. En dan zijn die boetebesluiten altijd zeer interessant voor. Ja. Is dat iets wat je dan vervolgens bij Intracto of in de klanten die je tegenkomt, vragen die zelf van, marketing, dat is leuk, maar ik wil het wel op de goede manier doen. Of is dat iets waar je zelf mee moet komen van, let op, hier gelden nog wel een paar dingen.
Ja, heel belangrijk is, ik ben geen DPO. Dat is belangrijk. Wij hebben een DPO bij Intracto en ik ben de sidekick, om het zo te zeggen. Dus onze DPO sta ik bij, met ook mijn mening en welke afweging die ik zou maken. Maar het is inderdaad heel veel bij klanten dat ik zeg van ja, kijk, we gaan marketing doen, maar we gaan wel rekening houden met die regels. Of We gaan kijken waar de lijn ligt. En dat is toch wel een belangrijke. Want marketing, en dat is een van de zaken waar ik het zeker over wil hebben in deze uitzending, is, het is heel gemakkelijk om aan de zijkant te zeggen van marketing, jullie mogen dit en dit en dit en dit allemaal niet meer doen.
Absoluut.
Dat is heel gemakkelijk om die uitspraak te doen. Anderzijds moet marketing natuurlijk ook vanuit de business zorgen voor nieuwe klanten, voor nieuwe leads, voor nieuwe prospects. Dus marketing zit er in een vlak waar ze aan de ene kant moeten luisteren naar de mensen aan de top die zeggen, marketing, wij hebben nieuwe business nodig, nieuwe offertes, nieuwe leads nodig. En anderzijds een DPO of een legal departement dat zegt van, hey marketing, maar deze activiteiten mag je niet meer doen. Terwijl dat misschien de concurrent dat wel aan het doen is. En in dat spanningsvlak beweeg ik mij, waar ik ga kijken van, ja, kijk, wat is de grens die wij kunnen bewandelen en gaan opzoeken, of hoe ver gaan we van die grens wegblijven?
Zie je dan ook wel eens een afweging terugkomen dat men bewust de grens wat opzoekt of zelf eroverheen gaat? Wat doe ik op? Ik ben DPO bij een klant. Stel dat ik dat ben. Ja, ik ga daar een puristisch antwoord moeten geven. Dat is nu helemaal mijn rol. Ik ga moeten zeggen tot hier en niet verder, wetende dat men vanuit marketing daar niet blij mee gaat zijn. Dan kom jij wel eens in de situatie dat je misschien gaat zeggen van, kijk, we moeten hier een risicoafweging doen en we gaan dit of dit, we gaan dat gewoon doen. Is dat iets waar je tegenkomt?
Ja, klopt. Klopt volledig. Dat is op dagdagelijkse basis gebeurt dit. Het bekendste voorbeeld, en ik denk dat we daar zeker ook vandaag over gaan spreken, is Google Analytics. Mm-hmm. Google Analytics in België. Onze gegevensbeschermingsautoriteit is daar best streng op. En zij gaan zeggen van, ja, kijk, voor Google Analytics heb je ook de toestemming van jouw bezoeker, van jouw website nodig.
Ja.
Dat is natuurlijk heel leuk, maar als je dan ziet dat een ander land, zoals Nederland, een andere mening gaat gebruiken, en waar zij toch op een andere manier naar dit probleem kijken, dan is dat natuurlijk als Belgische webshop een beetje, ja, dat is heel leuk, maar mijn Nederlandse concurrent mag dit dan wel doen. En waarom mag ik het niet doen? En dan ga je inderdaad de afweging doen van hoe groot is het de risico dat we nemen om toch die Nederlandse afweging te gaan gebruiken en niet de Belgische afweging. En dat gebeurt. En dat is dat inderdaad met een DPO. En een DPO is dan heel leuk dat ze met mij kunnen praten, dat ik ook kan meepraten met hen en dat ik ook die verschillende regels ook echt ken. En dat we inderdaad een compromis moeten zoeken waar inderdaad die DPO zijn standpunt zal maken, schriftelijk liefst ook, en dat marketing inderdaad gaat zeggen van, kijk, gelet op dit en dit en dit, hebben wij toch de afweging gemaakt. Maar waar we de DPO inderdaad wel ook beschermen, dat hij zijn mening, zoals het ook hoort, dient te geven ook over dit topic.
Om daar misschien even op in te mikken bij wat achtergrond, want het is toch iets waar ik van merk dat zelfs mensen die met privacy bezig zijn daar niet altijd helemaal in mee zijn. Je hebt de GDPR, een verordening, Europees, overal van toepassing. Lidstaten moeten zelf niks doen, dat is de wet. En dan heb je de e-privacy-richtlijn. En dat is een wet waar Europa dan zegt van, nou jongens, dit zijn de doelstellingen, maar lidstaat, maak daar zelf je eigen wet maar van. En dat is bijvoorbeeld de telecommunicatiewet die wij kennen, waar alles rond cookies in is opgenomen. En waarom je dus toch kleine verschillen kunt hebben per land. En waar de Nederlandse omzetting, om die als voorbeeld te pakken, hebben gezegd van, als je in die wetgeving staat een vrij letterlijke bepaling, op het moment dat je de impact op de gebruiker kunt minimaliseren door bijvoorbeeld in Google Analytics die pseudonieme versie te gebruiken, dan mag het zonder toestemming. Dan heb je daar de zogenaamde soft opt-in. Moeten we zorgen dat we het eventueel mogelijk maken dat iemand zich daarvoor uitschrijft, maar hoeven we daar geen toestemming voor te vragen. In de Belgische wet staat dat niet. Dus als de GBA dan gevraagd wordt om daar een advies over te geven, dan gaan zij zeggen, ja, wij kijken naar de Belgische wetgeving en helaas, daar is toestemming voor nodig. In het verleden werd er wel eens gezegd, en ze hebben daar een advies rond geschreven, het blijven browsen op de website kan aanzien worden als toestemming. Wat niet iedereen dan zag, is dat verderop in dat advies stond omschreven op welke manier dat kon. En dan hadden we het in feite over een soort stalker-banner die jou door heel de website volgen. En dan kon dat misschien. Maar in ieder geval, daar heb je inderdaad dat standpunt. En dus dat verschil tussen verschillende landen, in dit geval tussen België en Nederland, dat daar hier wel toestemming voor nodig is. Waar ik nu benieuwd naar ben, en waar ik verwacht dat jij daar veel meer inzicht in hebt dan ik, want ik zit vaak ook noodgedwongen aan die puristenkant en zeg van, ja, geen toestemming, we zullen dat toch echt moeten krijgen. En ik hoor dan als argument, ja, maar wat jij net ook al aanhaalt, concurrentienadeel, wij hebben hier echt een groot nadeel. Zou je daar eens kort kunnen uitleggen waarom dat precies in zit? Wat is nu voor de eigenaar van bijvoorbeeld een webshop, waar gaat hij hier echt dingen missen?
Ja, dus Google Analytics, waarom gebruiken we dat? We gebruiken dat om de bezoekers van je website te gaan meten, maar ook voor conversie meten en conversie per kanaal. Dat betekent van, kijk, ik ga 1000 euro in advertenties stoppen en ik wil weten wat er met die 1000 euro gebeurt. Hoeveel conversie haal ik daaruit? Hoeveel aankopen komen eruit? En daar kan je echt jouw kanalen, jouw campagnes helemaal op gaan richten. Hoeveel ga ik bieden? Op welke soorten woorden ga ik? En kan je dat helemaal gaan doormeten? En dat doormeten is eigenlijk, ja, daar ga je echt niet op IP-niveau. Dat is inderdaad op een globaal niveau dat je aan het werken bent. En daar zie je bijvoorbeeld dat een coolblue.be, dat zij zeggen van, kijk, ons hoofdkantoor ligt in Nederland. Dus zij zeggen van, kijk, wij vallen onder die Nederlandse wetgeving. Dus een coolblue.be zegt van, kijk, wij kunnen dan inderdaad die Nederlandse wetgeving gaan volgen, want wij vallen daaronder. Maar waar dan een Belgische tegenhanger eigenlijk dan toestemming moet gaan vragen voor die cookies van Google Analytics. Wat maakt? Stel je voor dat ik zal een voorbeeld geven, 10-15% van de bezoekers die toestemming niet geven. Dat betekent dat jouw cijfers 10-15%, ja, onnauwkeurig zijn. En dat dat echt een grote impact kan hebben. Stel je voor dat je campagnes draait van 100.000 euro en dat je daar inderdaad zo'n grote verschillen hebt waar jij eigenlijk jouw strategie aan het bouwen bent. Daarnaast wel moet ik toegeven dat dit probleem ook een beetje een probleem is dat aan het verdwijnen is. Wat wil ik daar vertellen? Ik geef zelf ook les, Hogeschool Universiteit. Als ik daar aan mijn leerlingen vraag, wie gebruikt er een adblocker? 100%. Wie gaat er Google Analytics blokkeren? Bijna allemaal. Dus je ziet dat er toch wel een generatie aan het opstaan is die Google Analytics zelf aan het blokkeren is. Dus ja, waar we hierover spreken is inderdaad momenteel een probleem dat we hebben, en dan vooral van de 30 tot de 90-jarigen. Maar waar je ziet dat die jongere doelgroep het zelf al blokkeert. Zelf gaat zeggen van, nee, ik ga die cookies niet gebruiken. En dus het is wel een probleem. Het is momenteel inderdaad een concurrentieel nadeel, maar ik denk dat we over 5 jaar weer een totaal andere beweging van de markt gaan hebben. En waar bijvoorbeeld de Google ook heeft laten weten van, kijk, delke third-party cookies, wij willen over 1-2 jaar die volledig ook gaan laten verdwijnen op het internet. Dus je zal zien dat die technologie ook weer volledig aan het veranderen is.
Veel om uit te pakken hier. Het eerste waar ik benieuwd naar ben, ik heb me altijd laten vertellen, of als ik dat wel eens las in onderzoeken die men deed, ook Google heeft eigenlijk heel veel moeite om nu echt te meten wat een conversie is en of die conversie door hen komt. Ze proberen daar inzicht in te geven. Mijn insteek was dan via Google Analytics, je conversie, dat gaat zeker inzicht geven, maar denk niet dat dat het middel is waarmee je je conversie meet. En je gaat toch andere dingen moeten gebruiken om dat te doen. Dus argument dan natuurlijk weer, zo erg is dat niet dat Google Analytics niet werkt nu. Hoe onbetrouwbaar is dat? Heb je daar enig idee van? Is dat iets dat je zegt van, ja, dat is echt een grove schatting? Of is dat iets waar Google toch ondertussen wel redelijk accuraat kan zeggen, deze conversie heb jij te danken aan mijn advertentie?
Ja, dat zien we toch wel dat dat best goed is, maar we zien toch wel dat er een spreiding aan het komen is tussen wat we meten en zien en de daadwerkelijke aantallen. En dat zie je bij een e-commerce shop, is dat super eenvoudig om te bekijken. Je neemt de conversies die Google Analytics meet, en dat zijn dus de aankopen die er gebeurt, en je gaat in de achterkant van jouw webshop nakijken. En dan zal je zien dat er een verschil op zit. Omdat inderdaad op meer en meer methodes dat niet alles mooi wordt doorgemeten van aankopen. En dat is iets wat we inderdaad bij onze klanten ook wel zien. Dus dat er een verschil begint te komen tussen wat er gemeten wordt en wat er daadwerkelijk verkocht wordt op die webshop. En zolang dat het natuurlijk een kleine marge is, valt dat goed mee. Maar als je dan inderdaad, want we spreken hier trouwens over cookiebanners. Cookiebanners zijn er in alles vormen en maten. Als je echt een daadwerkelijke cookiebanner volgens de regels van de wet gaat maken, dan spreken we niet over 10-15% minder verkeer dat wordt gemeten, dan spreken we over veel meer. Want de meeste cookiebanners die er nu zijn, die hebben toch allemaal psychologische trucjes ingebouwd om je toch zo snel mogelijk op accepteren te laten klikken. Ja. Wat eigenlijk ook weer niet de bedoeling is. Dus als je, ik kan gerust een cookiebanner maken voor mijn klanten, waar ik zeker weet van, de impact gaat heel laag zijn. Het probleem is echter, als we de daadwerkelijke cookiebanner moeten gebruiken zoals hij eigenlijk voorzien is door de wet, dan zitten we met een groter probleem. En dan gaan we plots 50, 60, 70% van onze data verliezen. En dan wordt het natuurlijk een totaal ander verhaal.
Ja, daar wordt nog een interessante in die zin dat in Duitsland er nu heel recent een precedent is waarin een rechter de zogenaamde dark patterns, zoals ze dat noemen, hè, die poging om met een trucje mensen toch op die accept all te laten klikken, wordt afgezworen. En gezegd van kijk, dit is inderdaad niet zoals de geest van de wet bedoeld is, ook al is het volgens de letter misschien wel kunnend. Ja. Iets wat misschien de komende periode wordt overgenomen door andere lidstaten, andere rechters. Ja, dan zal men daar ook weer iets mee moeten doen. Als ik pak de VWAP, de belangenorganisatie voor marketingorganisaties. We hadden het er daarnet al heel kort eventjes over voor de uitzending, dat die een paper hebben gelanceerd. Iets waar zij bij de gegevensbeschermingsautoriteit zijn geweest. Die heeft gezegd van ja, de wet is nu helemaal de wet, wij kunnen daar weinig aan doen. Daar zullen we toch echt de wet van moeten aanpassen. Oké, dan gaan we dat doen, is het vervolg. We hebben een position paper geschreven. De aantallen die jij net noemde staan daar ook in. Hè? 70-80% als wij een banner volgens de regels van de kunst doen, volgens de regels van de wet, dan verliezen wij 70-80% van de toestemmingen. En ja, de bijbehorende data. Wat ik daarnet wel een interessant punt vond dat je aanhaalde, is dat aspect van leeftijd en doelgroep. Waarbij je dus eigenlijk zegt van ja, iets wat we in gegevensbeschermingsland veel zien. We zitten met een soort deficit waarin 10, 20 jaar heel de opkomst van internet en technologieën was waar je van alles mee kon tracken. En waar de wetgeving eigenlijk niet echt gehandhaafd werd. En men dus redelijk kon doen waar je zin in had. En die gewoontes rond tracking en dergelijke erin zijn gekomen. En nu, waarin de wetgever ineens wel begint te handhaven. En men dus merkt van goh, we kunnen allerlei dingen ineens niet meer doen. Maar waar je dus ook kennelijk met een groep mensen zit die ook uit die periode komen dat ze zich daar helemaal niet van bewust waren en eigenlijk zoiets hebben van ach, ik heb toch niks te verbergen. Versus de wat jongere generaties die daar ook wel actief mee bezig zijn. Dat is ook misschien dan iets wat jij merkt qua awareness bij de jeugd, laten we het zo zeggen, of de jongere generatie.
Ja, bij de jongere generatie en ook met mijn generatie. Ik ben zelf volledig opgegroeid met het internet, inderdaad met het wilde westen van het internet. Dus dat zie je toch wel in mijn generatie, dat daar soms wat laconiek wordt gedaan over inderdaad privacy. En we hebben toch geen privacy meer, dergelijke zaak. En als ik dan kijk naar mijn 20-jarige studenten, merk ik dat er echt veel meer awareness rond is. En dat zij toch wel daar anders naar kijken. Maar je hebt natuurlijk, wie zijn de marketingmanagers van het moment? Dat is mijn generatie. Dus daar merk je inderdaad de marketingmanagers bij bedrijven, 30ers, 40ers, die komen uit die periode van alles is mogelijk, alles is toegelaten. En ik zal eerlijk toegeven, ik kom ook uit die periode. Ik heb vroeger ook redelijk de cowboy uitgehangen op het internet met kortingscode, websites en dergelijke zaken. Dus ik was daar ook inderdaad stroper die alle soorten regeltjes met scrapers en dergelijke zaken ging overtreden. Omdat toen eigenlijk alles mogelijk was en er was geen awareness over. En dat zie je, dat die generatie inderdaad anders kijkt dan die jonge generatie. Merken we ook bij jonge developers bijvoorbeeld, jonge IT'ers, merk je gewoon. En als ik dan ook klanten heb in die sector, die zich richten op een doelgroep van jonge IT'ers, dan geef ik dat ook mee. Van weet dat zij geen banners meer zien. Weet dat zij een adblocker gebruiken op hun YouTube-video's en dergelijke zaken. Dus dat is inderdaad echt die generatiekloof. Dus we hebben dan een generatiekloof van de plus 60ers. We hebben dan die generatiekloof die met het internet is opgegroeid, maar het vrije, wilde westen internet. En wij hebben dan een generatie die inderdaad rond privacy en security toch wel meer weet en beter is voorgelicht daarover.
Oké, heel interessant. Ja, die natuurlijk dan ook een stukje zijn opgegroeid met documentaires zoals The Social Dilemma, met allerlei, met een Snowden die aan de klok hangt met van goh, kijk eens wat men allemaal doet om ons te tracken. Dus ja, ergens niet vreemd dat wat meer leeft bij die generatie. Wat ik dan, stel nu, jij moet een advies geven aan een start-up uit die generatie en die zegt van kijk, al die tracking en dingen, ik misschien dat ik de grenzen van de wet op kan zoeken, maar ik wil dat niet. Ik wil daar de purist in zijn, sterker nog. Ik wil daar een unique selling point van maken. Hoe kan ik toch aan marketing doen? Wat zijn dingen die mij toch in staat stellen om mijn publiek te bereiken? En waar jij vanuit jouw ervaring zou zeggen van kijk, op deze manier kun je het doen zonder daar de grenzen op te zoeken.
Het is heel moeilijk. Daar ben ik al, want ik heb bijvoorbeeld deze week een vraag van een Amerikaans bedrijf en die vertelde van kijk, wij willen ons e-mailplatform blijven gebruiken voor het versturen van e-mails naar Europese onderdanen, maar we willen geen tracking meer doen van onze Europese onderdanen in die e-mailtools. En dan ga je een zoektocht doen en dan merk je dat eigenlijk de meeste e-mailtools tracking doen van wie opent de e-mail, wie klikt op de e-mail en dergelijke zaken. Dus dat je daar heel veel van de spelers al afvallen. En dan kom je inderdaad soms wel bij een niche-platform die daar een uniek selling point van maakt, maar dan natuurlijk ook een hoger prijskaartje. En dan krijg je weer van daarna van die start-up, ja, maar dat budget hebben we dan ook weer niet. Dus we zouden liefst toch wel de basic tools die iedereen gebruikt gebruiken. En dan moet je zeggen, ja, sorry, die zijn er soms niet op voorzien. Ook het probleem ermee is van de braafste van de klas zijn, het is niet dat je een medaille krijgt momenteel. Het is niet dat je een officiële badge krijgt van jij bent volledig 100% de braafste van de klas rond privacy. Dus je kan dat inderdaad wel roepen. Wij zijn inderdaad volledig met privacy en GDPR compliant. Ja, ik heb er toch altijd soms wat vragen bij. En ik weet niet wat de consument ook altijd zomaar zal meestappen in jouw verhaaltje dat je daar rond doet. Mm-hmm. Dus als ik eventjes nadenk, adverteren ga je altijd met tracking te maken hebben. Facebook, social media, tracking. E-mail marketing, tracking. Je kan persberichten sturen, inderdaad, en dan komen die op een media-website, maar die media-website heeft dan weer cookies en advertenties. Dus daar verlig je eigenlijk het probleem dat het jouw probleem niet meer is, maar uiteindelijk het probleem is van het krant, van de krant bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is toch wel een moeilijke vraag daar. En ik merk inderdaad dat ik meer en meer die vraag krijg. Bijvoorbeeld Google Analytics. Daar zijn alternatieven voor. Daar komen meer en meer alternatieven voor om dat toch veel privacyvriendelijker te gaan doen.
Okay.
In plaats van een YouTube-video op jouw website zetten, heb je daar ook alternatieven. Of kun je bijvoorbeeld... YouTube heeft een versie waarbij je geen cookies gaat plaatsen.
Juist, ja.
Weinig mensen weten dat. Maar er zijn dus wel delicate methodes om het toch te minimaliseren. En dat is wat ik bij sommige klanten inderdaad doe. Ik zeg maar iets, een advocatenkantoor. Die willen inderdaad liefst wel zo goed mogelijk alles volgen. Hmm. Dus daar gaan we inderdaad zoveel mogelijk van deze alternatieven gaan gebruiken. Maar zijn ze daarmee 100% volledig in orde? Ik durf het niet garanderen.
Okay.
Er zijn toch altijd, vanaf dat je nog maar Google Suite gaat gebruiken, of je gaat Office 365, dan begin je daar toch weer de mogelijke vragen voorbij komen. Waar staat je hosting? Op welke manier gaan zij die bepaalde hosting ook uitbesteden weer? Dus je bent daar toch altijd wel snel. Als ik ga doorvragen, kom je toch altijd toch weer bij problemen terecht.
Ja, ja. Nu, je hebt aan de ene kant hè, ondernemers, prospectie, die aan die kant marketing willen doen. Een discussie die ook veel voorbij komt, zijn platformen die content aanbieden. En die zeggen, ja, wij leven hiervan. Wij hebben dat vroeger altijd gratis aangeboden. Dat idee wat dan met wellicht diezelfde generatie wat is ontstaan van goh, als ik het gratis doe, ja, dan betaal ik met mijn data. Maar daar heb ik geen enkele moeite mee. Die zijn er natuurlijk ook. Nu, recent waren een aantal voorbeelden en ik degene die ik nu zo voor de geest kan halen is die van de NOS, de TROS, de Nederlandse Omroep, die bewust kozen op een website, weet je wat, wij gaan niet meer werken met de tracking varianten, de profileringsvarianten, Google Ads. Nee, wij gaan het weer in eigen hand nemen en we gaan contextgebaseerd werken. Wij gaan zeggen van kijk, als jij naar dit artikel surft, dat gaat daar en daar over, zul jij wellicht wel daar en daar interesse in hebben en wij gaan jou dus advertenties bieden die daarop gebaseerd zijn. Is dat iets waar je alles tegen bent gekomen, dat daar een keuze voor wordt gemaakt? En dan kun je een inschatting maken naar in hoeverre dat monetair zinnig is. Uit die onderzoeken bleek van wel, maar ja, dat is er maar eentje natuurlijk.
Ja, dat was het hoofdtopic van mijn vak met mijn studenten. In Mechelen bij Thomas Moore. Ik ben iemand, een docent, die mijn vak pas op het laatste moment gaat samenstellen. En eigenlijk met mijn derdejaars en ook met mijn tweedejaars ben ik het hele semester daarover bezig geweest. Over dat cookieless adverteren, wat de impact daarvan gaat zijn. Waar je ook ziet dat bijvoorbeeld een mediahuis en een DPG, twee grote spelers die ook de Nederlandse krantenmarkt volledig in handen hebben, eigenlijk eilanden zijn aan het worden. En al hun data bij elkaar gaan brengen zijn en gaan zeggen van kijk, wij worden een eiland met data en je kan bij ons komen adverteren en je kan daarmee 70-80% van de Vlaming dagelijks gaan bereiken. Dat is een van de zaken. Anderzijds heb je dan in Nederland die voorbeelden van cookieless adverteren, contextgebaseerd. Dat kan perfect voor een NOS die duizenden en duizenden en duizenden artikels hebben en daar inderdaad heel mooi context te kunnen rondmaken. Ben jij een kleine publisher, dan wordt dat veel moeilijker om dat te gaan doen. En de NOS weet daar ook van, ja, kijk, zij kunnen de adverteerders bij hen krijgen die er perfect voor geschikt zijn. Een autofabrikant wilt mensen bereiken die auto-artikels gaan lezen. Heel logisch. Maar natuurlijk voor een kleine KMO die wilt adverteren, is dat geen oplossing. Jij bent een kleine bloemenwinkel en jij wilt regionaal gaan adverteren. Een advertentie voor jouw bloemenwinkel, op welke context moet die getoond worden? En dan wordt het veel moeilijker. En dan wordt het heel arbeidsintensief, waardoor het weer te duur wordt voor die kleine speler. Dus voor een grote adverteerder is dat perfect, die context advertising. Maar het is voor die kleine KMO waar het veel moeilijker wordt, omdat het duurder gaat worden. En dat is eigenlijk het enige concept van Facebook, die daar een machine hebben neergezet, die, als het hoe dat je het ook draait, die is perfect voor die kleine ondernemer. Omdat die perfect kan zeggen, kijk, 10 kilometer rond mij wil ik vrouwen tussen de 20 en de 30 gaan bereiken. En die kunnen dat voor een klein budget voor 20 euro of 30 euro. Die context-driven advertising is heel goed voor de grote advertentiebudgetten, maar met een klein advertentiebudget ga je daar heel weinig kunnen gaan doen.
En dat zit hem dan in de prijs van zo'n platform? Of gewoon omdat je als kleine KMO wil je dat contextgebaseerd kunnen doen? Dat je eerst zelf helemaal zou moeten gaan uitzoeken, ja, wie is mijn doelgroep, hoe wil ik het doen, ik moet er allemaal tijd in stoppen, expertise die ik misschien niet heb?
Het zal pas echt self-service, dat is het woord. Wil jij goedkoop kunnen gaan adverteren, dan moet het een platform zijn waar jij alles zelf kan doen en waar dat er niemand aan de andere kant moet meekijken.
Ja, ja.
Bij de NOS ben ik er zeker van dat een grote adverteerder bij hen komt en dat er dan bijna manueel wordt een bepaalde campagne in elkaar wordt gezet. Met al die context die ze willen gaan bereiken. En dat werkt perfect. Ben ik zeker van dat dat een goede oplossing is voor de toekomst. Maar voor die kleine speler die met 30, 40 euro wilt adverteren, gaat dat geen oplossing zijn. Daar gaat het niet mogelijk zijn. Dus als onze Vlaamse kranten vertellen van kijk, wij willen meer advertentieinkomsten hier in België krijgen, wat zal de uitdaging zijn? Een self-service platform gaan maken. Zodat een kleine KMO met een klein laag budget zelf zijn advertentie en zijn doelgroep kan gaan samenstellen. En als ze dat kunnen, dan ben ik er zeker van dat er heel veel budget van Facebook terug naar de Belgische publishers zal vloeien.
Je kunt bijna een lijn trekken met iets wat je nog wel eens vaak hoort, van ja, die Nederlandse webshops die allemaal de weg naar België ook hebben gevonden en daar het lokaal een beetje wegduwen. Dat is zo, maar een argument valt ook te zeggen van ja, maar dat komt ook omdat zij het zo goed voor elkaar hebben. En ja, dan als dat gelikt is, als mensen daar graag komen, als het logistiek goed werkt, dan gaan ze daarheen. Je zou dus hier ook de vergelijking kunnen trekken op het moment dat die grote mediahuizen erin slagen om een portaal te maken waar een KMO kan adverteren en dat op zo'n manier op te zetten dat dat toegankelijk is, dat zij daar effectief heel veel inkomstenstromen van Facebook en Google weg zouden kunnen halen, omdat ze dat beter voor elkaar hebben.
Ja, klopt volledig. Als ik nu voor een klant op een van de grote kranten in België wil gaan adverteren, dan loopt dat via mail, dat contact, en dan spreken we over budgetten 15, 20, 25, 30, 40, 50.000 euro. Ja. Terwijl ik heel veel klanten heb die op dagelijkse basis 50 euro willen uitgeven, maar daar echt niet die budgetten voor gaan hebben. En dus dat is een van de problemen. En waar je ziet dat in Nederland die Amerikaanse spelers een self-service platform hebben gemaakt, waar dat er heel veel mensen getraind zijn om dat te kunnen gaan gebruiken. Dus Google, heel slim, zijn naar de marketingopleiding gegaan, hebben daar gratis opleidingen gegeven, certificatieopleidingen, om Google Ads te kunnen gaan opzetten. Dus al die jongeren die afstuderen van 23 jaar, die kunnen dat platform gebruiken. En dat is natuurlijk een gouden zet geweest. Dus dat hebben we echt nodig ook hier. En er gaat volgens mij heel veel gebeuren volgend jaar. Ik ben er zeker van. Je ziet het ook meer en meer. En ik denk dat het een heel leuk jaar wordt vanuit privacy en marketing, omdat het duidelijk is dat Facebook, een Google, een Amazon, dat zij toch wel problemen gaan hebben in Europa. En dat er langs links en langs rechts rechtszaken lopen, procedures, en dat de stemming onder het publiek toch wel aan het veranderen is.
Dat vind ik eigenlijk een hele mooie manier om dit onderwerpje af te sluiten met het idee dat sowieso de grote jongens onder vuur liggen door lokale spelers. Dat ook voor kleinere aanbieders er mogelijkheden gaan zijn om zonder privacy-invasieve dingen toch aan advertenties te doen. En dat uiteindelijk daar dus ook lokale platformen beter van worden. Ja. Dat worden interessante tijden.
Ja, zeker.
Iets wat ik ook nog eens hoopte aan te snijden, Herman. Jij hebt ook voor KBC wat gekeken naar, niet zozeer vanuit privacy-perspectief, maar meer functioneel het gebruik van wearables, ook voor het betalen. Opnieuw, jij zat niet zelf aan de knoppen rond de privacy aspecten, maar je hebt het wel gebruikt, je hebt het voor ze getest. Wat waren jouw ervaringen en natuurlijk vooral naar het privacy-aspect? Had jij zelf daar het gevoel van, ja, ik word hier op een manier getracked en ik vind dat niet comfortabel, of was het net heel erg fijn om daarmee rond te lopen?
Het is heel grappig, dat was een testproject van KBC. Dat was eigenlijk 1 jaar te vroeg, dat testproject. Dat liep 2019. Kijk, toen was contactloos betalen echt nog een groot probleem. Dus dan kwam je bij een bakker en dan vertelde je, ik wil met een horloge betalen. En dan zag je de bakker kijken van, je wilt wat doen. en dat was echt een groot probleem toen. En als je nu merkt, ik ben daarnet nog naar de winkel geweest, het contactloos betalen is gewoon de norm geworden nu. Er is niemand die nog eventjes voor een kleine betaling zelf zijn pincode gaat ingeven. Dus dat project, dat was eigenlijk de voorloper ervan. En dan zie je dat het nu doorgebroken is. En het draaide dus inderdaad rond wearables, een ring, een horloge en dergelijke zaken, waarmee je dan contactloos kon gaan betalen. Het was een technologie waar eigenlijk jouw bankkaart was gekoppeld met die wearable. En waar je inderdaad met een app op jouw gsm, op jouw smartphone, ook al die transacties zag voorbij komen. Mm-hmm. Zelf, naar privacy, zag ik daar niet de grootste problemen voor dit type wearables. Want het was echt heel duidelijk, het was gekoppeld aan jouw app die je had lopen, aan jouw bankkaart. Je moest daar inderdaad zelf, je had er zelf ook wel, zag je wat er aan het gebeuren is en wat je aan het doen was in de activiteit. Ik denk dat er andere wearables zijn waar wel wat vragen bij te stellen zijn. Ik denk bijvoorbeeld de festivalbandjes. Daar is toch ook wel de laatste jaren wat discussie over geweest. Dus de festivalbandjes waar je inderdaad ook mee gaat betalen. Waanzinnig goede uitvinding. Ik ga zelf naar zulke festivals met die bandjes. Je hebt geen jetons meer of dranktokens. Nee, je hebt gewoon je bandje en je kan er overal mee betalen. En je ziet daadwerkelijk op het einde ook waar heb ik betaald en wat heb ik inderdaad gekocht. En daar kwamen direct de grote vragen nadien, privacygewijs. Van, is dat dan gelinkt aan jouw account, dat bedrag dat je hebt uitbesteed? En gaan ze dit ook gebruiken voor de ticketverkoop? Want natuurlijk, als ze zien dat bijvoorbeeld de Zwitsers wegens hun favoriete wisselkoers van de Zwitserse frank naar euro op een festival in België heel veel geld opdoen, omdat het voor hen eigenlijk heel goedkoop is allemaal, gaan ze dan het jaar daarop in Zwitserland meer tickets ter beschikking gaan stellen. Omdat ze weten dat die doelgroep veel lucratiever is voor hen. En dat zag je ook, de Noren, de Zweden, de Zwitsers, voor hen is een festival in België echt spotgoedkoop. Op zich van iemand die uit Spanje komt, bijvoorbeeld. Maar daar weet ik ook dat dat bewust festival waar ik over spreek, met heel veel internationale toeschouwers, dat zij inderdaad ook direct hebben meegekregen. Ja, daar moeten wij inderdaad rekening mee houden dat die discussie er is, dat die vragen er zijn, en dat we daar inderdaad moeten gaan gepast reageren en die grens moeten gaan bewaken. Dus daar weet ik dat ze inderdaad echt wel geïnvesteerd hebben in een DPO, waar de CTO ook de DPO-opleiding heeft gevolgd van het DP Instituut, waar ze echt wel zich bewust waren van, kijk, inderdaad, wij werken hier met wearables. En het is niet duidelijk wat wij daarmee mee doen. Wij moeten daar inderdaad die interne grens ook wel duidelijk gaan stellen in het bedrijf. Dat het duidelijk is in het bedrijf zelf, van kijk, mensen, dit is de grens met onze wearables en we gaan niet over die grens gaan. Want dan zijn we gewoon in overtreding. Dus ik weet dat zij daar ook wel in zijn meegegaan en dat zij daar ook bepaalde features hebben teruggeschroefd, bijvoorbeeld.
Ja, ook omdat dat niet nader genoemde festival in het land van morgen ook te maken kreeg met toegang door politiediensten, die dan eens wilden zien van, god, interessante data. Ja. Ook iets waar ze dan kennelijk toch over nagedacht hebben. Ja, en ja, dat soort dingen gaan alleen maar verder. Hè. Dus meer van die wearables. Ik ben zelf ook overstag gegaan met Apple Pay. Want het is toch wel verdraaid en makkelijk om je telefoon er gewoon tegenaan te houden en het is meteen geregeld. Je ziet, en dat is iets waar ik gewoon benieuwd naar ben, wat de evolutie is, dat banken daarmee nog meer wel ook verzamelpunten van data gaan worden. KBC doet tot nu toe, om die er even bij te pakken, want ik ben een zeer blije gebruiker. Ik vind dat de digitale revolutie, daar lopen zij voor zover ik zie, mijlenver voor op de concurrentie. En de tooltjes die ze nu aanbieden om te analyseren wat jij hebt uitgegeven, ja, dat is nog volledig persoonlijk op dit moment. De potentie om daar iets mee te gaan doen ligt natuurlijk ontzettend op de loer. De KBC als databroker, ik ben benieuwd in hoeverre ze daar in de Kamers al over nagedacht hebben, wat ze daarmee willen gaan doen, want ja, die hebben natuurlijk een schat aan data.
Ja, en daar zijn er spelers die dat nu aan het doen zijn. Dus dan heb je bijvoorbeeld Cake, die inderdaad is opgestaan, die dan als kleine start-up onder de waterlijn dat beter kunnen verkennen natuurlijk, dan dat een KBC dat zou doen en waar er direct heel veel reactie op zou komen. Is een kleine speler inderdaad een start-up en het zou dan bijvoorbeeld niet verbazingwekkend zijn dat zij plots op een gegeven moment worden opgekocht door een van de grote spelers, omdat zij het concept hebben gevalideerd en het concept hebben uitgebracht. Wat zij doen is inderdaad, jij kan daar betalen met jouw bankdata. Die bankdata wordt op één grote hoop geplaatst, op één grote hoop met al die anonieme bankdata. En daar kunnen ze dan naar bedrijven gaan en zeggen van kijk, wij kunnen perfect laten zien waar jouw klanten, bij welke concurrenten, dat zij ook hun geld uitgeven bijvoorbeeld. Of wij kunnen perfect laten zien van kijk, wat is de toename geweest in het begin van de corona-epidemie, van de lockdown bijvoorbeeld. Wat is de toename van bepaalde aankopen geweest? Kunnen wij perfect uit onze data gaan halen? En zij schermen dan met het feit van kijk, als jij als gebruiker jouw data gaat geven aan hen, dus jij gaat jouw bankgegevens via PSD2 aan hen aanleveren, dat zij zeggen van kijk, wij zullen een deeltje van de koek ook aan jou teruggeven. Ik heb het een tijdje getest, omdat ik het zelf wilde testen. En dan spreken we over €1,50 ongeveer per maand, dat je terugkrijgt. Dus dat zij zeggen van kijk, met jouw bankdata, door die aan ons te betalen, krijg jij €1,50 zo terug, omdat wij met jouw data aan de slag gaan om die te herverpakken en die te gaan verkopen op anonieme basis.
Dus nou, dat is dan het interessante, dat men dus zo'n technologie dan dus opzet, maar op een manier dat het voor die persoon zelf geen inbreuk maakt op de privacy. Dus we halen toch het meeste uit die data, zonder dat we daar weer te ver in gaan of die data gaan hergebruiken en dat tot een individu te herleiden. Dus het risico is er, hè, maar ik begrijp dat bijvoorbeeld deze start-up dan daar toch bewust mee omgegaan is.
Ja, maar het probleem dat ik altijd heb is van momenteel, ik vertrouw het team volledig. Het is een team waar ik echt mensen ken die ik echt vertrouw op wat zij zeggen dat het zo is. Maar de dag dat zij verkocht worden aan een andere speler, welke garanties ga je dan nog hebben? Als er ooit een speler zegt, in Amerika kennen we de creditcardcompanies die de creditcardberekeningen maken van jouw creditscore. Dit is natuurlijk data, als er ooit een Europese creditscore komt, dan zou ik die data willen hebben. Dus dat is altijd het gevaar dat je hebt natuurlijk, in de huidige omstandigheid perfect, maar we weten niet in de toekomst wat gaat er gebeuren met die data en waar gaat die data ooit terechtkomen.
Nu, als ik mag afsluiten met toch het idee wat niet van tevoren vast stond dat we daarop uit zouden komen. Er is veel mogelijk in marketingland, daarbuiten. En er blijft toch ook veel mogelijk naar data-analyse, naar het gebruik van die gegevens op een manier die in ieder geval nog gewoon compliant is of die nog in de juiste balans is met de privacy van de gebruikers. Ik zou zeggen, hartelijk dank daarvoor, Herman.
Ja.
Tot de volgende.
Tot de volgende. Dag.